Régie de Lesage. Touché met Jos de Pauw. Goedemorgen.
Goedemorgen, Friedel.
Zeg ik dat goed, Jos?
Ja, dat is een... Dat evolueert, ja. Sommige mensen zeggen Josse, anderen zeggen Josse, anderen zeggen Jos. Eigenlijk, het is een Franse naam. Dus Josse is de correcte uitspraak, maar het maakt mij allemaal niet zoveel uit, hoor.
Nee, toch niet?
Nee, het is goed.
Maar diegenen die jou echt goed kennen, zeggen meestal Josse.
Ja, die zeggen Josse. Ja,
voor eens en altijd. Ja. Ik zal proberen ook Jos te zeggen goed vandaag. Vrijdag ben je in première gegaan met jouw nieuwste voorstelling, Rhapsody, gisteren ook gespeeld. Hoe ging het?
Ik ben heel blij, ja. Ik ben heel blij. Een première is altijd een première. Dat blijft een beetje kinderachtig, zelfs op 70 jaar. Dat is,
ja,
die zenuw laat niet alles toe. Dat is een beetje, ja, je wordt wat haastig. Of je, voilà, gisteravond zat hij er veel beter in
en... En vanavond nog eens, hè?
En vanavond nog eens.
In dat huis, de KVS in Brussel,
ja.
Is dat ook een beetje thuiskomen op een of andere manier? Dat het in Brussel is?
In elk geval een huis dat deel uitmaakt van mijn leven. Ja, ik ben eigenlijk zelfs in de tijd op het conservatorium kregen we al van Saint-Ruffard onder andere les op de zolders van de oude KVS dan, nog lang voor de verbouwing en zo. Dus ja, dat is een belangrijk huis geweest en later dan veel gespeeld. En nu heel blij dat ik er nog mag staan, ja.
Ja, en dat je daar je 50 jaar op de planken mag vieren, ja. En 70 jaar in dit leven, het is wel wat, hè?
Het is wel wat, ja. Je ontkomt er niet aan. Ik zou er normaal aan voorbij wandelen, maar ja, er is nu zo'n nadruk op gelegd dat ik zelf... Maar ik vind 70 ook, heb ik al eens gezegd, een mooier getal... 69, dat is iets anders, 69.
Dus 70 mag gevierd worden en mag dat ook met... Ik duik even hier achter een klein schermpje. Mag dat ook gevierd worden met iets dat bubbelt?
Zeker weten, ja. Dank je wel.
Alsjeblieft. En laat het smaken.
Dat is heel lief.
Mensen omschrijven jou natuurlijk graag als theatermaker, ook als auteur, want je schrijft, maar... Muzikanten omschrijven jou als muzikant.
Ja, daar ben ik misschien nog wel het meest trots op.
Ja, ja.
Ja, ik val goed samen met muziek op een of andere manier. Want ik ben geen muzikant, ik speel geen instrument. Ik herken noten, maar ik kan die niet. Ik kan geen partituur lezen, zomaar. Maar ik heb een muzikaliteit in mij die heel makkelijk omgang vindt, zowel met jazz als klassieke muziek, als... Ja, ik kan mij goed nestelen in muziek met woorden, ja.
En als het niet over de job gaat, hoe zou je je dan omschrijven?
Oei.
Als mens?
Ik heb toch het gevoel dat het allemaal passeert langs wat ik doe, of zo. Ik maak dat onderscheid niet zo. Het is, wat ik doe is ook tegelijk heel erg mijn leven. Vaak met alle gevolgen van die nog. Ik denk dat ik op bepaalde momenten meer aandacht had voor wat ik aan het doen was. En dus voor mezelf. Dan dat ik had kunnen geven aan andere mensen die het misschien op dat moment... wel nodig hadden. Dat zijn overwegingen die ik soms maak. Maar het is ook niet mogelijk van wat ik doe te doen zonder die concentratie op jezelf en op wat je daarmee wil bereiken. Dat is...
Want in jouw geval staat er denk ik heel veel Jos op het podium, hè? Als jij voorstellingen maakt.
Ja. Ja, ik wil het eigenlijk ook van anderen graag. Ik denk dat ik de mensen die ik het liefst zie spelen, dat de mensen zijn die ook door hun personage heen schemeren.
Uh-huh.
Als wie ze zijn. En dat is wat mij fascineert bij spelen.
Denk
ook bij
dat...
kinderen trouwens. Ja? Als je kinderen ziet spelen, is dat ook het fascinerende. Dat ze plots een rol aannemen, maar toch zelf daarin aanwezig blijven. En
denk je dat dat de reden is waarom je ook heel erg geapprecieerd wordt in jouw wereld, in die theaterwereld? Dat je heel hoog wordt ingeschat?
Is dat zo, ja?
Ja, dat is zo.
Zeg het nog eens.
Geniet je van?
Ja, ik geniet ervan.
Zoveel complimenten.
Zeker weten, absoluut. Het is een wonderlijke wereld waarin wij leven. Als je elke keer dat je op die scène gaat staan en je doet dat goed genoeg, dan word je meteen na afloop door een publiek bedankt. Dat is niet niks. Je wordt ook meteen na afloop beoordeeld. Dat moet je ook nemen. En dat is niet altijd een positief oordeel. Ja. Maar het is... Ik ben natuurlijk mij wel ervan bewust dat ik genoeg appreciatie krijg binnen de wereld. En ik ben daar zeer blij mee. Ja. Ja. Ja.
Ik zie nu ook een Jos zonder lange haren en een wilde baard. Ja, ja. Mocht het wat naakter op deze 70?
Ja, soms ben ik dat beu. Ja. Alhoewel dat ik wel moet zeggen dat ik die lange baard, dat heeft ook iets. Je bent daar ook mee bezig. Daar hangt je hand hangt daarin. In de winter is dat lekker warm. Het gaat zo in de richting van de rollen die ik dan speel. Toen was ik Moby Dick van Godje Zoclou aan het spelen. En dat paste erg goed bij dat personage van die... waanzinnige kapitein. Maar op een bepaald moment moet het dan toch af. Dan ben ik mijn gezicht in de spiegel beu met zo'n baard en dan alles eraf.
Ja. Jos de Pauw, welkom in Touché.
Dank u wel. Ah. Ja. Ik sloeg de krant open. En daar stond in: de paus ging Auschwitz bezoeken. En dat heb ik gelezen. En dat was voor mij zo'n schok. Dat op het moment dat Auschwitz een toeristenattractie geworden is, met opgepoetste schedels, en het Vaticaan ook een toeristenattractie is, ontmoeten die twee elkaar, dat moment. En dat moment dat het dus voor toeristen is, ontmoeten ze elkaar, die twee instellingen. En dat is voor mij, was dat zo'n schok, zo'n klap. Dat is goed. Dat applaus, dat is goed. Want kijk, hij loopt er doorheen. En hij krijgt een applaus. Dat hoort erbij. Hij krijgt een applaus. Want alles is, het is een theatervoorstelling van mij. Niks is nog echt. Het is een theatervoorstelling geworden. En daarom ook dat liedje van Jacques Brel, gezongen door Nina Simone. En als Amerikaanse zingt ze dat in het Frans. En dat is dus ook helemaal verkunsteld, verkunstmatigd. Zingt ze dat liedje als Amerikaanse, zingt ze dat liedje in het Frans. Dat hoort bij dit stuk, het theaterstuk Auschwitz en de paus. En dat gebeurt één keer in onze geschiedenis. Die dag, dat uur, twee toeristenattracties ontmoeten elkaar. Theater. Het is een theaterstuk geworden. De echte ellende is al jaren geleden geweest. Het echte drama is voorbij. Dit is de troost. De troost van onze civilisatie. Dat is dit. Die ontmoeting. Hier wordt alles getroost. Hij komt de troost brengen als alles voorbij is.
Zo klinkt de voorstelling Rhapsody, die afgelopen weekend in première is gegaan in de KWS in Brussel. Jos de Pauw, muziek van Frederik Nerink. Ja. Prachtig gespeeld door die muzikanten van Muziek Lot. En jij zit hier in de studio nog heel zachtjes breekbaar mee te wiebelen.
Ja, maar ik vind ze fantastisch. Het zijn de muzikanten van het Asco Schoenberg Ensemble van Amsterdam die het uitvoeren. Het zijn geweldige muzikanten. Die het op korte tijd hebben moeten voor elkaar krijgen. Maar... En Frederik, ja, dat is een heel mooie ontmoeting. Wij hebben één keer samengewerkt met live tekeningen van Koenraad Tinel. Een heel kort ding wat we gemaakt hadden, heel snel gemaakt. En dit is de voortzetting van die ontmoeting. En ja, ik vind dat hij machtig werk geleverd heeft. Ja,
dat is de muziek. De teksten die ben je gaan halen bij die fantastische gesprekken die de Nederlandse journalist Wim Keizer ooit had in de jaren 2000. Ja. Met bijzonder interessante mensen van over de hele wereld. Ja. Over de schoonheid en de troost. Ja. Waar ook een televisiereeks van is gemaakt. Jij wordt geïnspireerd door interviews, door gesprekken.
Ja, ik heb altijd erg graag naar Talking Heads gekeken. Ik vraag me nog altijd af waarom er geen kanaal is waarop je gewoon kan elke uur van de dag kan inzappen en iemand is aan het praten over wat hij aan het doen is in het leven. Ik vind het fantastisch om naar te kijken en te luisteren. Nu, Keizer was zeer hoog niveau. Plots was dat daar bij de VPRO en die reeksen hebben mij zonder overdrijven mee gevormd. Hij heeft er een aantal gemaakt, hè? Interviewreeksen. En ik heb die vaak ook nog gebruikt voor het werk en herbekeken. Ik heb die allemaal op dvd. Voilà, en ik had het gevoel dat ik daarmee ooit wel iets moest.
Ja. Hij vertrok vanuit de vraag, wat maakt het leven de moeite waard?
Ja.
Wat is dat voor jou?
Dat is echt wat ik doe. Ik heb het grote geluk gehad en ik ben mij er zeer van bewust dat dat voor veel mensen een moeilijke zoektocht is. Maar ik heb op een zeer organische manier gevonden wat mij het beste past. En ik ben niet een jongen die gedroomd heeft op zijn 8 jaar, ik wil die scène op. Zelfs toen ik uit het conservatorium kwam, was dat nog twijfelachtig of ik dit heel mijn leven zou gaan doen. Het is eigenlijk pas mijn eerste groepje met de Radijs. Het spelplezier, op de straten, in pleinen spelen. Dat ik dacht, het is toch wel heel fijn om te doen. En het is blijven duren. Het is mogen blijven duren ook. Want daar moet je nog wel een goede pot geluk voor hebben.
Ja. Heeft het daarmee te maken, geluk?
Het heeft er zeker ook mee te maken. Ik kan er niet goed tegen als mensen wat ze bereikt hebben allemaal aan zichzelf wijten of te danken hebben. Dat klopt niet. In elke carrière of in elke loopbaan moet je op de juiste moment een dosis geluk hebben om een stap te zetten die je niet zomaar beredeneerd kunt zetten. Sommige dingen overkomen je, punt. En als dat de goede dingen zijn, dan heb je geluk dus.
Ja. Dat onderwerp komt ook in de voorstelling voor, hè? Ja. Wat is geluk? En het is Witten, denk ik, die zegt, dat kan je niet omschrijven.
Nee, we kunnen dat niet definiëren. Hij zegt iets heel moois, waardoor ik nu pas op mijn 70 begrijp wat ongedefinieerde termen zijn in een wiskundeboek. Hij zegt, het is zoals een ongedefinieerde term in een wiskundeboek. In een wiskundeboek definieer je nieuwe termen en die relateer je aan de basistermen, maar de basistermen zijn niet gedefinieerd. Dat was voor mij vroeger Chinees, nu.
Aha.
Nu heb ik daar helemaal inzicht in verworven.
Ja. Heb je veel geleerd door deze voorstelling te maken, door echt stil te staan bij al die prachtige uitspraken van die wijze mensen. John Goodall zit ertussen. Karel Appel, de schilder.
Karel Appel, Coetzee, Steiner. En, ja, weet je, dat is het fascinerende aan theater, is dat ik Ik heb de teksten gekozen. Dan kies je eigenlijk, of ik althans vrij intuïtief, op wat kan op theater werken ook. Als taal, als betoog. En dan ga je de teksten studeren. Maar ik studeer heel erg op, heel erg muzikaal. Ik studeer heel erg op tempi, op ritme. De woorden die in elkaar haken. Het moet muziek worden. En dan ben ik eigenlijk weinig bezig met begrip. En dan eens ik hem begin te doen en regelmatig in repetitie ga, dan begin ik te volle te begrijpen en steeds meer. En dat is, ik heb veel geleerd, ja.
Dan is het nog meer bijzonder dat je ook voor Coetzee hebt gekozen, hè? De schrijver, ja. J.M. Coetzee, die heel erg nadenkt over alles wat hij zegt, lange pauzes laat.
Ja, zeer, maar dat was ook, dat had ik... Het, wat mij fascineerde ook aan de mensen die ik koos, ze praten allemaal verschillend en hebben allemaal een eigen muzikaliteit. Nu ben ik al een 15-tal jaar bezig met taal en muziek. En ik voelde meteen, daar zit ergens een potentie in. Dat iedereen andere tempi, andere cadenza gebruikt in zijn spreken om over hetzelfde thema zich uit te drukken. Dat vond ik een heel mooi uitgangspunt om dan iets te gaan doen met die muzikaliteit.
Coetzee zegt, schoonheid is volmaaktheid. Ben je het daarmee eens?
Op een menselijke schaal, voegt hij eraan toe. Dat is belangrijk. Ik denk, hij zegt eerst van... schoonheid is een zeer ingewikkeld woord.
Ja.
Dat begint hij mee.
Ja.
En dan vindt hij dat er een oorspronkelijke betekenis is. En daarnaast is er een uitgebreide betekenis. Of een evoluerende betekenis in de tijd waarin we leven. Andere associaties. Maar ik begrijp heel goed wat hij bedoelt met dat volmaaktheid op een menselijke schaal. In de eerste plaats volmaakte menselijke lichaam. Omdat dat ook voor mij nog altijd zo'n wonder is dat zo'n lichaam gewoon werkt.
Mm-hmm.
70 jaar nu al. En het is misschien door het feit dat het nu af en toe gaat haperen, dat ik er met mijn neus opgedrukt word, dat dat een ongelooflijke volmaakte, een soort volmaakte vorm is waarmee wij dan door het leven, en dat in mijn geval althans, vaak misbruiken.
Mm-hmm.
Niet genoeg voor zorgen.
Toen ik de voorstelling zag vrijdag, dacht ik, hoe moeilijk is het om het over de schoonheid en de troost te hebben als in de achtergrond een oorlog woedt.
Dat is moeilijk. Dat is een absolute spelbreker. Aan de andere kant kan ik mezelf ook wijsmaken dat dit nu zo nodig is, van het daarover te hebben. Over schoonheid, over troost, over wat ons in het leven boeit en gaande houdt. Maar het is een hele donkere wolk, ja.
Wat biedt nog troost in deze dagen voor jou?
Ik heb trucjes, denk ik. Ik weet wat ik altijd heel graag doe. En dat is bijvoorbeeld lezen. En als mijn hoofd te rommelig wordt, dan is een boek dat ik aan het lezen ben en dat mij meesleept een heel fijne manier om dat hoofd terug rustig te krijgen en ook af te leiden op een of andere manier van waar het dan problemen mee heeft of whatever.
Omdat je dan in een andere wereld wordt gezogen?
Ja, ik laat mij heel erg graag meeslepen. Als iemand dat goed doet, dan ben ik zeer dankbaar. Ja.
Bartender, I'd like a Manhattan, please.
Stop me if you've heard this one. But I feel as though we've met before. Perhaps I am mistaken.
But it's just that I remind you of someone you used to care about. Oh, but that was long ago. Now tell me, do you really think I'd fall for that old line? I was not born just just yesterday. Besides, I never talk to strangers in your way.
Well, I ain't a bad guy when you get to know me. I just thought there really no harm.
Hey, yeah, just try minding your own business, bud. Who asked you to annoy me with your sad, sad repartee? Besides, I never talk to strangers in your way. Your life's a danced on novel. This town is full of guys like you.
Yeah, cool.
And you're looking for some.
You must be written by mail. You're bitter cause they left you. That's why you're drinking in this bar.
Well, only suckers fall in love with perfect strangers. It always takes one.
Maybe we're just wiser now.
Yeah, I've been around the block so many times
that we don't notice that we're
all just perfect strangers.
As long as we know
that we all begin as strangers just before.
Talk to Strangers van Tom Waits en Bette Midler. Een prachtige dans tussen die twee.
Fantastisch, ja. En twee grote vertellers, ja. Vind ik ook. Muzikale
vertellers.
Over troost
gesproken. Over troost gesproken.
Ja, zeker, ja.
Mm. Hoe heb je ze leren kennen?
Maar Tom Waits is, heb ik gewoon zien optreden. De eerste keer in de Beurschouwbrug. Ja, die de Meulemeester haalde hem naar Brussel. En dat was... dat kwam stevig binnen. Plots stond er iemand op de scène die... Ja, misschien een van die zeldzame keren dat ik dacht van... Oh, dat wil ik eigenlijk ook wel, als dat zou kunnen. Nu, dat gaat er een andere richting uit. Maar hij was een verteller, hij was een zanger, hij had een band, een combo bij zich. Hij was een entertainer, hij sleepte de zaal mee in zijn eigen hoofd. Op een manier die ik eigenlijk nog nooit... zo had meegemaakt. Uh-huh. En Midler heeft dat ook op haar manier. Zij is ook zo'n vertelster. Wat ze hier doen is fenomenaal moeilijk. Hè? Want het gaat... Soms denk je zelfs, het gaat tegen valsingen aan. Maar ze slepen er altijd weer binnen in dat kader dat ze dan zelf ontwikkelen, muzikaal, maar ook als vertellers. Het is een filmscène.
In hoeverre ben jij met... theater, met muziek, met vertellen opgevoed?
Oei. Ik denk niet dat dat bij... Ja, er werd verteld in de familie zaten wel een aantal vertellers. Anekdotenvertellers. En daar werd op feesten wel veel... anekdotes die herhaald werden en aangedicht werden en... Ik denk dat ik daar als kind ook altijd wel heel graag naar geluisterd heb en zo. Maar echt specifiek. We waren ook geen familie die naar theater ging. Dat bestond allemaal, dat werd zeer geapprecieerd. De kunsten waren echt wel in onze buurt. Maar nee, ik kan daar niet specifieks op plakken, nee.
Ja. En hoe was de sfeer ten huize? De Pauw, hoe ging dat eraan toe?
Doorgaans erg goed. We waren een groot huisgezin, hè, 6 kinderen.
Ah.
En een inwonende grootmoeder ook nog. Dus met 9 aan tafel als iedereen er was. En als iedereen er al was, want die kinderen zijn natuurlijk over een aantal jaren gespreid geboren. Maar Ja, moeder bestierde thuishouden, vader deed altijd maar examens mee bij de ASLK toen nog. Wij zeiden altijd, pa doet meer examens dan wij op school. Dat is altijd maar opklimmen en opklimmen. Ja. Maar het was doorgaans een heel fijne ambiance. Wij moesten ons wel gedragen, hoor. We werden wel opgevoed met een... We moesten beleefd zijn. En maar er was ook veel vrijheid. En zeker moeder had wel... ook wel een liefde voor de genieterij. Zo.
Ja?
Ja, ik denk dat ze zou ongerust geworden zijn als we dat niet in ons hadden. Ze had dat zelf ook, heeft dat nog steeds. En ja, dus er ontstond een soort vrijheid, maar er moest altijd wel... Je moest je correct in het leven staan. Ja. Daar werd je wel op gewezen.
Ze is 94 ondertussen.
Ze is 94 nu.
Hoe kijkt zij naar haar zoon die straks 70 wordt?
Daar kom je nooit helemaal achter. Maar ik denk, ze ziet mij graag. Dat weet ik wel. En ik zie haar ook heel graag. Ze was ook op de première. Terwijl ze weet dat ik niet altijd de dingen maak waar zij als vanzelfsprekend van houdt. Ik werk vaak met te moeilijk of te luide muziek en veel woorden. Maar ze was er en ze heeft ervan genoten. En dat was oprecht. Ik zag het ook achteraf. Ze was... Jawel. Ik denk wel dat er een soort van fierheid is ook, ja.
Ah, toch blij dat je op een podium bent beland en niet in een boekhoudkantoor, want dat ook kunt.
Ikzelf zeer zeker blij daarmee, ja. Ik ben daar zeer blij. Maar goed, dat was misschien wel de beste zet van mijn vader, van me op een bepaald moment gewoon een job te organiseren bij een notaris, zodanig. Een beetje onder het motto van, als je niet weet wat je wil, dan moet je misschien leren weten wat je niet wil.
Ja, want je wist het niet. Je wist niet wat je wou.
Ik was zeer zorgeloos, hoor. Irritant zorgeloos voor mijn ouders, ja. Ik was zeer tevreden, hè. Met alles wat er was. Maakte geen plannen voor de toekomst, want het was gewoon, alles was goed. Dus nee, ik besteedde daar weinig aandacht aan. Hoe moet dat hier nu verder? Het was gewoon leven, nu, boem. En toen heeft vader ingegrepen. En dat heeft zeker geholpen. Ik heb een jaar op dat kantoor gezeten. Eigenlijk heb ik daar ook een fijne tijd gehad. Want ik kon me... Ik vond alles wel goed, op een of andere manier. Maar ik wist toen wel van, dit wil ik niet mijn hele leven. Dat kan het niet zijn.
Want voordat je op dat boekhoudkantoor terechtkwam, heb je nog even een grote reis gemaakt, hè? Zoals
ik ben er
zoveel jonge mensen wel doen op hun 18.
Ja.
Heb jij ook gedaan?
Ja, ik ben naar Algerije getrokken. Ja. Maar ik herinner mij dat meer als van de druk af willen zijn. Van de verwachtingen. Het was ook nog een tijd dat er echt nadruk gelegd werd op je moet een toekomst bouwen. Je moet daarmee bezig zijn. En ik was dat zo beu van altijd die druk te voelen. En je moet goed beseffen, toen ik naar Algerije trok, mobiele telefoons bestonden niet. Hè.
1970 was dat, ja.
En je was dus echt weg.
Ah. En hoe lang ben je weg geweest?
Ik weet dat niet zeker niet meer. Ik denk dat een anderhalve maand of zoiets. Maar ik ben daar niet meer zo... De herinneringen ginder staan me nog heel erg voor de geest. Maar ik ben ook iemand die herinneringen heel fijn bijkleurt tijdens zijn leven.
Ben je volwassen teruggekeerd, denk je, toen?
Het heeft zeker iets van een initiatieritus gehad, ja. In elk geval was ik in een land waar ik de taal niet kende, de gewoontes niet kende, andere geuren, andere kleuren, alles anders. En helemaal ontheemd. Dus wel een paar mensen daar waar ik bij terecht kon, die daar hun burgerdienst deden. Maar dat heeft toch... Dat heeft mij zeker mee opgevoed, ja, die reis. Ja. Absoluut.
Risico's genomen waarvan je achteraf pas wist dat het misschien risico's waren.
Ja, maar de angst die daar soms opdook, had meer te maken met het foute beeld dat waarmee we hier opgescheept zaten over die landen, huh? En waarmee je dus vertrekt, dan met wat er in realiteit aan de hand was. Want ik de mensen in Algerije, ik heb daar zeer gasvrij. En dat was het Algerije van Boumediene. Het was niet, de fundamentalisten waren nog niet aan het werken. Dat is later fout gelopen. Maar het was vooral dat we hier een idee opgelepeld kregen over vreemdelingen en kleurlingen en bruinen en niet te vertrouwen. En ik schrijf in Open Veld, schrijf ik van dat het verwonderlijk is dat de Duitsers heel dat land bezet hebben hier. En als je naar Duitsland trekt, dan krijg je zakgeld mee van je ouders. Terwijl ze dat toch meegemaakt hebben, die bezetting. Mm-hmm. Maar Algerije, dat was dus gevaarlijk gebied plots.
Maar goed, dat beeld zo vroeg al gecorrigeerd
is. Ja, dat bijgesteld werd. Ja, dat is zeker belangrijk geweest. Ja.
Now people, they hurt each other all the time. They try to control each other's souls. But now I've changed and I've found in you. The sun don't seem so dark. No, the shadows don't seem so sharp. And I can almost hear the harps. I'll put some roses in your room. Loving is never easy to try. Just might lose, and we just might be made to cry. But I found you, and we can share it with the world. We know it's not hard to do. They're not so sharp. I can almost hear the harps. I'll put some roses in your
Kevin Coyne, ook al jaren 70, hè, met Roses in Your Room. Jos de Pauw, waaraan denk je als je dit lied hoort?
Dat het een wonder is als je iemand tegenkomt waarover je kan zeggen, and now I found you. I'll put some roses in your room. En ik vind dat het is een prachtig liefdeslied, vind ik. Dat mij... Ik heb je wel bezorgd. Ik vind het simpele... Ja, we zijn met heel veel op deze wereld. En iemand tegenkomen die echt matcht... Waar je denkt van... Oh, ja, dat zijn grote momenten. Daar zingt hij over.
Ah.
En hij was een bijzondere scènebeest. Ik zag hem heel graag optreden.
Mm-hmm. Ook live gezien.
Ja, veel live gezien ook. Hij was veel in de buurt hier in die tijd.
Ja, in de Beurschouwburg ook.
Beurschouwburg, ja. Maar ook in Leuven in het stuk. Ik weet niet of het toen al stuk heette, maar in de aula ergens heb ik hem ook gezien. Daar. Hij heeft lang in de psychiatrie gewerkt. En eigenlijk zijn zijn teksten die hij schreef, waren heel vaak geënt in die, wat hij meegemaakt had met psychiatrische patiënten. Hij was een beetje een weird. Hij had een ander universum en dat was fascinerend. Ja.
Jij wou conservatorium studeren meer omwille van de stad dan van de school. Hè? Ja. Brussel was hetgeen wat jou echt aantrok.
Ja.
Begin jaren 70 zijn we dan. Hè?
Ja.
Wat was dat in Brussel dat jou zo aantrok in die begin jaren 70?
Ik denk in eerste instantie de veelheid. Wij kwamen ook wel vaak in Brussel met het gezin. Was de tijd dat moeder ging een aantal keren per jaar naar de Nieuwstraat in Brussel winkelen. En ijs eten in de Bouquet Romain, herinner ik mij. Dat was een ijssalon waar we dan met z'n allen... Wij reden... Vader werkte in Brussel, kende Brussel ook. Dus ik ben wel vanuit het gezin ook met Brussel opgevoed. En Brussel, dat hield een soort groot verlangen in zich of zo. Dat was veel. En daar moest eigenlijk nog meer zijn, dat zag je ook. Daar zat van alles tussen wat je nog niet kende. En nieuwsgierigheid, ja. Uh-huh. En opgevoed in een dorp, in Assen. In een tijd dat zowat alles verzuild was. Dat elke politieke partij haar eigen café zat. Haar eigen harmonieën, fanfares en amateurtheaters had. Dat was allemaal gescheiden. Zodanig dat iedereen aan de toog elkaar alleen maar aan het gelijk geven was. En ik vond het fantastisch als ik in Brussel kwam. En ik zag mensen discussiëren. Mensen die andere ideeën hadden en die toch konden tegenover elkaar konden uitspreken. Dat was echt een vrij nieuw voor mij. En ik was daar blij mee, ja.
Je bent ook, denk ik, een van de mensen geweest die behoorlijk aan de boom heeft geschud in de jaren 50. Hè, met jullie gezelschap Radijs.
Ja.
Maakten jullie theater, woordeloos theater, grappig theater.
Ja.
Iets wat nog niet bestond.
Maar het is ook wel uit noodzaak geboren. We wisten... Het hele subsidiesysteem zat anders in elkaar. Wij konden geen subsidie, wij hadden niks. Dus waar konden we gaan spelen? Op de straat, in de plein. Daar. En als we wilden gaan reizen, wat we eigenlijk allemaal wel wilden met die stukken, dan moesten we zwijgen. Dan moesten we geen taal gebruiken, want dat beperkte ons dan. Maar wij wilden ook absoluut geen mimespelers zijn. Dat herinnert me nog goed. Dus we begonnen ook allemaal geluiden uit te stoten om toch maar er niet van verdacht te worden dat we mimespelers waren. En dat soort theater, ja, dat sloeg op een wonderlijke manier aan. Het had ook iets absurds. Er was ook Pat van Hemelrijk, was daar zeer belangrijk in. Ook met wat hij bouwde en maakte. Decors die Pat verzon, waren altijd hele, soort rare wereld. Dan Dirk Pauwels erbij.
Maar dat vergeten mensen, hè? Dat de theatermakers van nu, die groot zijn geworden, dat die soms heel erg klein zijn begonnen.
Natuurlijk.
Zoals jij ook.
Dus de grootste misvatting van het hele gedoe met projectsubsidies, waar ik mij heel erg boos over kan maken, dat daaraan geraakt wordt.
Het zijn net die jonge mensen die moeten
ontstaan.
Gesteund worden, die moeten geholpen worden.
Ja, en dat is allemaal niet zoveel, maar zeer belangrijk geld. Je moet iets hebben om het dan te kunnen, een eerste ding te kunnen maken en te kunnen groeien van daaruit. Dat is waanzinnig belangrijk.
Jullie hadden niks.
We hadden niks. Wij hadden niks en we zijn eigenlijk beginnen werken toen we een collectief oprichten samen met, onder leiding van Hugo de Greef in Brussel hier, waar ook Anne-Theresa de Geersmaker bij terecht kwam met haar eerste drie danseressen, dus een groepje van vier ook. Wij met vier. Jan Lauwers, later niet compagnie met zijn Epigone Theater. Maar Radijs maakte een voorstelling en ging op tournee, bracht wat geld binnen waarmee Anne-Theresa kon een voorstelling maken. Dan vertrokken die met die voorstelling op tournee, bracht de geld binnen waarmee wij weer een voorstelling. Dat soort cirkeltje maakten we en daar redden we ons mee. En dan gaandeweg zijn er dus wel manieren van subsidie ontstaan.
En vooral ook mensen die in jullie geloofden, die jullie kansen gaven.
Ja. Ja, zeer. Ik denk dat wij ook hier in Brussel meer mee geprofiteerd hebben van het feit dat de Vlamingen het zo belangrijk vonden van hier aanwezig te zijn. En dat er dus hier mogelijkheden ontstonden voor cultuur, omdat dat zichtbaar was. Daar hebben wij zeker ons voordeel mee gedaan. Mm-hmm. Maar ik denk nu nog vaak, als er zo gezegd wordt in het theater van ja, het is een beetje een, het publiek is wel erg grijs. Dan denk ik, ja, ik ook. Of ik heb geen haar meer. Maar dat waren de mensen die er waren toen ik begon ook.
Als jij terugkijkt op jouw 50 jaar spelen, hoe heb jij jezelf zien veranderen in dat spelen?
Ik denk dat ik steeds meer dat tussengebied opgezocht heb, waar we het al eerder in de uitzending over hadden. Dat mezelf er laten doorschemeren. Verder nog een soort in- en uitstappen uit een rol doe ik erg graag. Eigenlijk over iemand vertellen en die deels ook schetsmatig aanzetten als personage, maar daar kunnen uitstappen en naar kijken en erover vertellen. Dat zijn vormen die ik heel graag hanteer. Ik ken ook spelers die zich heel graag verkleden en een complete transformaties. En dat ben ik nooit geweest. Dat is ook nooit geworden. Het is altijd heel erg met mezelf de scène op, ja.
Je hebt in heel veel films ook gespeeld.
Ja.
Misschien zat er zelfs een internationale filmcarrière in, als het aan Charles Bukowski lag.
Ja.
Hij heeft ooit heel mooie woorden voor jou neergeschreven in een
boekje. Ja.
Weet je nog wat hij toen schreef?
Dat mag je nu bijna niet meer uitspreken op de radio. Hij schreef iets van George Mann, if you would live in America, you would be in bed every fucking night with a 16-year-old girl. Dat waren zijn woorden. Dat zijn nu vreselijke woorden natuurlijk, stilaan. Maar dat was toen humor. En Bukowski hield heel erg van Crazy Love. Hij vond dat de beste film die er op basis van zijn werk gemaakt was. Ook al had hij zelf scenario's. Barfly heeft hij zelf geschreven en zo. Maar hij was grote fan van Crazy Love van Dominique de Rudder.
Ja, wat jij hebt gespeeld.
Speelde.
En kon hem zelfs ontmoeten.
Ja. En dat is nog altijd, ik vind het nog altijd een fout. Ik moest toen repeteren. Ik was met een stuk bezig en ik moest repeteren. Maar ik vind dat ik toen het recht had om te zeggen, jongens, we gaan het eventjes uitstellen. Nu ga ik een beetje naar L.A., want Bukowski wil mij graag ontmoeten. Dat had ik gewoon moeten doen. En daar was ik te schroomvol in en te veel, wat denk ik een goede houding is hoor. Ik bedoel, afspraken in theater zijn afspraken. Je moet daar niet van weglopen. Maar dat had ik denk ik kunnen uitleggen aan mijn medespelers. En van kom, laat me eventjes een week gaan. Maak het maar één keer mee. Dat heb ik niet gedaan. Dat vind ik heel jammer, ja.
En die filmcarrière, want je hebt wel op de rode loper van de Oscars mogen lopen. Daar zei iedereen beroemd, toen genomineerd, hè, in de categorie beste buitenlandse film.
Ja, ja. Ja, het is een zeer opgefokte wereld, hè? Hollywood. Dus ik ben heel blij dat ik dat gezien heb van dichtbij. Maar er was iets anders. Dat was Crazy Love is nog altijd waarschijnlijk de beste film waarin ik heb meegedraaid en die mij dierbaarst is in elk geval. En het werd ook een beetje in sommige landen een beetje een cultfilm. Er zijn zaaltjes geweest die dat een jaar en een stuk niks anders dan die film nog draaide. En waar het publiek naartoe ging. En ja, heel leven speelt het dan wel door je hoofd. Stel nu dat iemand als David Lynch die film te zien krijgt en denkt van, ik ga die jongen eens bellen. Daar heb ik wel eens van gedroomd. Ja, maar dat is gelukkig overgegaan.
Het zou nog kunnen.
Nee, denk ik niet.
Nee?
Nee, het is een wereld die ook op netwerken draait. En je moet daar veel in investeren. Je moet gewoon al beschikbaarheid. Ik speel theater, dan ben je niet beschikbaar genoeg voor cinema. De cinema is zeer dwingend. Ze bellen en dan moet je er staan. Of niet. En vaak is dat dan niet.
Muziek van Benjamin Britten, hier gespeeld door Pieter Wispelwey. Suite nummer 1, opus 72. Jos de Pauw, met zo'n explosie zou jij blij zijn, denk ik, als je op het theater staat.
Absoluut, absoluut.
Ja. Zullen we dat even live doen op radio? Want je hebt een prachtig gedicht meegebracht van Remco Kampert. Iemand stelt de vraag.
Ja, zal ik het lezen?
Ja.
Is goed. Verzet begint niet met grote woorden, maar met kleine daden. Zoals storm met zacht geritsel in de tuin. Of de kat die de kolder in zijn kop krijgt. Zoals brede rivieren met een kleine bron verscholen in het woud. Zoals een vuurzee met dezelfde lucifer die de sigaret aansteekt. Zoals liefde met een blik, een aanraking. Iets dat je opvalt in een stem. Jezelf een vraag stellen, daarmee begint verzet. En dan die vraag aan een ander stellen.
Welke betekenis heeft deze tekst voor jou?
Ja, het verzet was in mijn jonge jaren zeker nog iets romantisch. Hè? Je wou graag verzet aantekenen, je wou die autoriteit tegenspreken. En ik denk dat ik een nogal breedsprakerige en grootsprakerige jongen was. Ik was geen stille jongen, zal ik zo zeggen. En toen, ik las toen ook al veel, en toen las ik dit van Kampert. En ik herinner mij dan toen ik het las, dat ik dacht van, ja, de Pauw. Onthoud dit maar goed. Gewoon een beetje dimmen. Kleine dingen doen die echt in verzet gaan betekenen.
Kunst is een manier om eeuwig te blijven leven. Ik geloof dat het ook valt in jouw voorstellingen. Iets in die trant.
Ja, dat is een vraag die Goetzeo stelt. Hè? Maar dat gaat toch voor mij meer over schrijvers en schilders. En die, omdat die een eindproduct hebben dat kan blijven bestaan als het verzorgd wordt. Theater, wat mij in theater zo bevalt, is net dat het weg is als je het niet speelt. Uh-huh. Dat het alleen maar kan bestaan als je het doet. Het irriteert mij zelfs dat nu heel vaak geregistreerd wordt en het, ja, het zit op het net. Kleine stukken van theater die gefilmd worden, dat is voor mij geen theater. Dat is eigenlijk onzin. Theater is daar zijn, de avond dat het gebeurt. Die mensen die er waren, die hebben het gezien. De anderen die het op het net zien, die hebben het niet gezien. Dat is niks.
Beeldende kunst, wat is dat voor jou?
Dat is zeer aanwezig bij mij. Ja, ik ben toch iemand die... Dat heeft ook te maken gehad, denk ik, altijd met de toeren. Je hebt dan dagen door te brengen in een stad, als je op tournee bent. Dan zijn tentoonstellingsruimtes heel fijne plekken. Dus te gaan kijken, binnenwandelen. En dan kan iets je overvallen of iets je raken, inspireren ook. En in de jaren heb ik wel zo'n soort bagage opgebouwd in de beeldende kunsten. Ja, ik heb ook veel gezien in mijn leven. Ja.
Zoals Giacometti en Le Palais à 4 heures du matin.
Ja, het was erg bijzonder omdat ik van Giacometti alleen maar die ranke beelden kende.
Ja.
En op een bepaald moment, dat is vroeg werk van hem. Op een bepaald moment zat er in een tentoonstelling één kamer met vroeg werk van Giacometti. En ik was helemaal... Le Palais à 4 heures du matin is een soort hele dunne, fraaie structuur die hij gemaakt heeft met vormen erin. En de titel is dus eigenlijk een poëtische zin die je op weg zet om te kijken. Je leest die titel, je kijkt naar die beetje vreemde maquette en je denkt, ja, Le Palais à 4 heures du matin, dat is dat. En je weet bij God niet waarom, maar het klopt zo. Ja, dat was bijzonder, ja.
Ik heb nog heel breekbare muziek uit de film A Sun. Meesterwerkje van de Taiwanese filmmaker Mong Hong-chung.
Ja.
Verborgen pareltje op Netflix.
Ja, vind ik ook.
Pijnlijk familiedrama ook.
Ja.
Waarom heeft het jou zo geraakt, dit verhaal?
Omdat ik vind dat... dat ik hou van films die aan de ene kant... een verbeelding van het leven zijn, maar daar cinema van maken. Weet je, het is een film die... Tot op het einde werd ik op het verkeerde been gezet. Het is geen plotline die je kan voorspellen. Het zet je altijd weer... Je kijkt altijd anders. Tegelijkertijd wordt er, vind ik, tamelijk briljant gespeeld. Zo wat iedereen in die film. En... Hij durft, de maker durft zoveel. Het is cinema. Er is een verschil tussen cinema en documentaire. Ja. In dat realisme, soms is dat met te veel. Er moet iets gebeuren. Af en toe moet er iemand boven een bietenveld zweven, 's avonds bij zonsondergang of zo.
De vader in die film werkt voor een autorijschool. En je ziet heel vaak de spreuk van de autorijschool verschijnen. Hè? Pluk de dag... Bepaal je pad.
Ja.
Doe je dat ook?
Ik probeer dat heel hard, ja.
Ja. Jos de Pauw, we praten zo meteen verder.
Dat is goed.